Gemeente, de schriftlezing op deze zondag na kerst, de laatste zondag ook van 2019, is uit het Nieuwe Testament en wel uit Titus 2. De schriftlezing vinden we in Titus 2. En daar lezen we Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. Doch gij spreek hetgeen der gezonde leer betaamt, dat de oude mannen nuchter zijn, stemmig, voorzichtig, gezond in het geloof, in de liefde, in de lijdzaamheid. De oude vrouwen insgelijks, dat zij in haar dracht zijn, gelijk de heiligen betaamt. Dat ze geen lasteraarsters zijn, zich niet tot veel wijn begevende, maar leraressen zijn van het goede. Opdat zij de jonge vrouwen leren voorzichtig te zijn, haar mannen lief te hebben, haar kinderen lief te hebben, matig te zijn, kuis te zijn, het huis te bewaren, goed te zijn, haar eigen mannen onderdanig te zijn, opdat het woord Gods niet gelasterd worden. Vermaan de jonge mannen insgelijks, dat zij matig zijn. Betoon uzelf in alles een voorbeeld van goede werken. Betoon in de leer onvervalstheid, deftigheid, oprechtheid. Het woord gezond en onverwerpelijk, opdat degenen die daartegen is beschaamd worden en niets kwaads hebben van u lieden te zeggen. Vermaan de dienstknechten dat zij hun eigen heren onderdanig zijn, dat zij in alles wel behagelijk zijn, niet tegensprekende, niet onttrekkende, maar alle goede trouw bewijzende, opdat zij in de leer van God, onze zaligmaker, in alles mogen versieren. Want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen en onderwijst ons dat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende, matiglijk en rechtvaardiglijk en godzaliglijk leven zouden in deze tegenwoordige wereld, verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus, die zichzelf voor ons gegeven heeft, opdat hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid en zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Spreek dit en vermaan en bestraf met alle ernst, dat niemand u verachte. Tot zover onze schriftlezing. De tekst voor de prediking vindt u in Titus 2. En daarvan de versen 11 tot en met 13, Titus 2. De versen 11 tot en met 13, want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen en onderwijst ons dat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende, matig en rechtvaardig en godzalig leven zouden in deze tegenwoordige wereld, verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker, Jezus Christus. Tot zover de tekstwoorden. Gemeente, het gaat hier in deze tekstwoorden over de zaligmakende genade van God, die in de eerste plaats verschijnt aan alle mensen. In de tweede plaats onderwijst tot een godzalig leven. En in de derde plaats vervuld met een zalige hoop. De zaligmakende genade Gods, die verschijnt aan alle mensen, onderwijst tot een godzalig leven en vervult met een zalige hoop. Gemeente jong en oud, de afgelopen dagen, in het bijzonder op 25 en 26 december, hebben we de komst van Christus naar deze aarde herdacht. Tijdens de kerstdagen. Voor de apostel Paulus is kerst, en dat geldt van de andere helsfeiten eveneens, niet beperkt tot een bepaalde datum. U weet misschien wel, Calvijn had daar ook niet zoveel mee. Die preekte over de geboorte van Christus in de zomer. Wel, nu bij Paulus is dat eigenlijk ook zo. Want als het gaat om de helsfeiten, de komst van Christus naar deze aarde, zijn lijden, sterven en opstanding, dan kunnen we zeggen, hij leeft erbij en spreekt eruit. En hij doet dat niet te pas en de onpas, wel op momenten waarop wij het niet verwachten. Paulus die haalt bijvoorbeeld in Filippenzen 2 de menswording van Christus erbij, als hij de gelovigen oproept tot eensgezindheid en nederigheid. In dat bekende gedeelte waar hij schrijft dat de Zoon van God, Jezus Christus, zichzelf vernederd heeft, vernietigd heeft, de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen. Hier in ons tekstgedeelte doet hij het om aan te geven dat het mogelijk is te leven zoals hij in de eerste 10 versen van Titus 2 heeft geschreven. Deze brief aan Titus behoort tot de zogenaamde pastorale brieven van de apostel Paulus. Brieven waar onderwijs wordt gegeven, adviezen hoe men heeft te leven, ook in de kerkelijke gemeente, overeenkomstig Gods woord. Titus is als heiden onder de prediking van Paulus tot geloof en bekering gekomen. En hij heeft veel voor de apostel mogen betekenen. Aan het begin van deze brief, als we de kanttekeningen van de Statenvertaling erbij nemen, daar staat iets geschreven over de inhoud van deze brief, dan zien we daar ook staan dat hij gezonden is naar Korinthe om een aalmoes te vergaderen voor de gelovigen in Judea. Hij is naar Dalmatie gezonden en ook naar het eiland Kreta om de kerken aldaar te verzorgen met getrouwe leraars. En daar op dat eiland heeft hij waarschijnlijk een belangrijke taak gehad. Hij moest daar orde op zaken stellen. En waarschijnlijk in die periode ontvangt hij deze brief van de apostel Paulus. En als we kijken naar het eerste hoofdstuk, ja, dan zien we wel dat daar een hele goede band was. Want hij noemt hem ook als hij deze brief schrijft, mijn metgezel. Gemeente, de apostel Paulus die drukt zijn broeder en medearbeider in het evangelie om het op het hart om erop toe te zien dat het geloof in en de belijdenis van Christus op de juiste wijze functioneert in het leven van de christenen. En hij richt zich in deze brief die aan Titus is geadresseerd, ja, tot alle lagen van de bevolking, kunnen we wel zeggen. Want hij wekt oude mannen en oude vrouwen, jonge mannen en jonge vrouwen, werkgevers en werknemers op om de leer van onze God en zaligmaker te versieren met een godzalige wandel. Zoals in het 10e vers staat. Hij wil dat de christenen de naam van Christus eer aandoen. En die versieringen zijn geloof, liefde, leidzaamheid, stemmigheid, matigheid, onderlinge liefde. En versieren is dan niet een zaak van optuigen aan de buitenkant en verder elkaar een beetje in zijn of haar waarde laten. Nee, het gaat hier om een heilig versiersel. Wat de Heere ons alleen kan schenken. Een versiersel wat kostelijk is voor God. Gemeente, waarom hecht de apostel zoveel waarde aan die versiering van de leer met een godzalige levenswandel? Eigenlijk zegt hij, het gaat niet alleen om de leer, maar hoe is het in ons leven? Wel, we kunnen dat lezen in onze tekst. Want, en dan geeft hij de reden aan, de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. En nog meer klemtoon krijgt dit kerstlied van Paulus. Nog meer klemtoon krijgt dit kerstlied als we letterlijk vertalen verschenen is de zaligmakende genade Gods. Met nadruk op verschenen. Paulus schrijft aan Titus, die zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. Als eerste horen we dat die verschijnt. Verschijnt aan alle mensen. Dat woord verschijnen, dat heeft de lezers en de hoorders van deze brief ongetwijfeld herinnerd aan de verschijning van de keizer te Rome. Dat woord verschijnen was in die dagen een bekende uitdrukking als de keizer ergens een statiebezoek bracht. Dan riepen de herauten, de keizer is verschenen. En de mensen die gereed stonden, die keken dan reikhalzend uit om een glimp van deze verhevene. Want de keizer, dat was een verheven persoon. Denk maar aan Augustus, de verhevene betekent dat. De keizer was een verheven persoon in die dagen. En dan werd de oproep van de heraut beantwoord met Kyrie eleison, erbarm u over ons. En dat geeft wel aan dat de keizer in die dagen als een god vereerd werd. Niet door de christenen, maar door het volk in die dagen. Maar ver boven dit menselijke uit jubelt de apostel Paulus, verschenen is de zaligmakende genade van God. En eigenlijk zet hij daarmee de keizer van Rome aan de kant. Die is alleen maar als een instrument in Gods hand gebruikt om de Christus in Bethlehem geboren te laten worden. Gemeente, met deze boodschap staat Paulus haaks op de wereld van zijn tijd. Hij maakt duidelijk dat de redding van de wereld niet uit Rome komt. Net zo min als zij vandaag uit het Witte Huis of uit het Kremlin komt. De zaligmakende genade Gods. Dat is niet een vage vrede, maar dat is de reddende genade van God in één persoon. Hij is de Kyrios, Christus, de Heere, in wie de reddende genade van God vlees en bloed geworden is. Het is de zaligmakende genade, dat wil zeggen, zij doet wat. Zij kan een mens van rampzalig zalig maken. En hoe dan? Wel door genade alleen. Dat is door onverdiende gunst alleen. Daardoor kunnen mensen zoals u, jij en ik gered worden van het grootste kwaad en gebracht worden tot het hoogste goed. Gemeente, heel de verschijning van Christus, van kribbe tot kruis, in zijn vernedering en in zijn verhoging, dat noemt Paulus de zaligmakende genade van God. Johannes geeft er een andere naam aan, die op hetzelfde neerkomt. Hij spreekt van de geopenbaarde heerlijkheid des Vaders, vol van genade en waarheid. Christus wordt bedoeld, zoals hij het hele werk der zaligheid op zich heeft genomen en tot stand heeft gebracht. Gemeente, die zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. Ja, het staat er echt. Aan alle mensen. Het klopt met wat Simeon zong, dat Christus een licht was tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van zijn volk Israël. Daar hebt u nu alle mensen bij elkaar. Jood en heiden. Denken wij niet vaak dat het voor een paar mensen is? Dingen wij niet te veel af op de verschijning van onze grote God en zaligmaker? Ja, maar dominee, dat gaat toch zomaar niet alle mensen? Toch moeten we het woord laten staan zoals het er staat. Het grote licht van Gods zaligmakende genade schijnt als een zon op heel de aarde. En kinderen, als morgens de zon opgaat, ja, dan is er geen mens die deze zon kan tegenhouden. Toch. Die zon die komt op. En die zon die bestraalt alle mens. Als hier staat alle mensen, dan geeft dat aan dat God wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis der waarheid komen. Maar daarmee zijn nog niet alle mensen gered. Als we nog even denken aan dat beeld van die zon, als op een mooie dag de zon hoog aan de hemel staat te stralen, dan kan dat tot verkwikking zijn van zieken en zwakken. Ja, van alle mensen die leven, maar doden, die begraven liggen op de begraafplaats, hebben er geen baat bij. Begrijpt u, hoe nodig is het dat een mens wederom geboren wordt, van dood levend gemaakt wordt, getrokken vanuit de duisternis van zijn van God vervreemde bestaan en gebracht tot het wonderbare licht van Gods genade. En nu heeft God die zon der gerechtigheid laten opgaan in deze verloren, donkere wereld. Bidden we mee, God, wilt u de zon der gerechtigheid, wilt u die schenken en wil ons beschijnen, verlicht ons hart dat duister is. Nee, niet alle mensen zullen zalig worden Alleen die Christus door een waar geloof worden ingelijfd en al zijn weldaden aannemen. Zeker, Paulus bedoelt allerlei mensen, maar niet als een beperking. Alle mensen kunnen zalig worden, maar niet allen worden zalig. Paulus bedoelt met dat woord alle soorten mensen, zoals de kanttekenaren dat ook aangeven. Mensen in het voorgaande genoemd, oude mannen, vrouwen, jonge mannen, vrouwen, kinderen, degenen die vrij zijn en die slaaf zijn, alle rassen en alle klassen. Calvijn die zegt, Gods genade is afgedaald tot de slavenstand, tot de meest verachte, tot de diepst gezonkene. Gemeente, die zaligmakende genade Gods is verschenen in de komst van het kind van Bethlehem. Hij redt uit de banden. Hij bevrijdt van de vloek. En Simeon heeft ervan gezongen, mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Zaligmakende genade Gods. Wat is dat een woord diep van inhoud. Die zaligmakende genade Gods heeft hij rijk over ons uitgegoten door Jezus Christus. En zij wordt persoonlijke zaligheid en dient dat te zijn of te worden in de afbraak van mijn ongerechtigheid en eigen gerechtigheid. En in het schenken van die borggerechtigheid. Gemeente, weten we daarvan, van die zaligmakende genade Gods, die verschenen is aan alle mensen, zeggen we, door genade ook aan mij. Door zijn komst naar deze aarde, in de weg van lijden en sterven, heeft hij de zaligheid verworven, ook voor mij. O, dan weten we ook van dat onderwijs, want het verschijnen van de zaligmakende genade Gods blijft niet vruchteloos. Ze onderwijst tot een godzalig leven. Dat is onze tweede gedachte. Waar nu die zaligmakende genade van God verschijnt en wordt toegepast aan ons hart, maakt zij verloren Adamskinderen tot kinderen van God. Die verschijning die wordt gevolgd door een wandel in het licht. Christus die heeft gezegd, wie mij volgt, die zal in de duisternis niet wandelen. Want Christus verlost niet alleen van de schuld van de zonde, maar ook van de zonde zelf. Gemeente, die zaligmakende genade van God die onderwijst ons. En wie bedoelt Paulus dan met ons? Wel, dat zijn de mensen die getrokken werden vanuit de duisternis tot Gods wonderbaar en heerlijk licht. Zij laat ons niet dezelfde mensen, genade vernieuwd, verlicht en beschijnt hen die gezeten zijn in de schaduw van de dood. En waartoe? Hoor, daar zingt Zacharias. Opdat wij hem zouden dienen in heiligheid en gerechtigheid al de dagen van ons leven. Geliefde, Gods genade onderwijst ons. In het Grieks staat er een woord wat erg lijkt op ons woord pedagogiek. Onderwijs. Letterlijk staat er, zij voedt ons op. En het doel van de geestelijke opvoeding is dat wij het beeld van Christus gelijkvormig worden. En onderwijst ons dat wij de goddeloosheid verzaken. Dat is het eerste wat dan genoemd wordt. Wij moeten de goddeloosheid verzaken. Wat betekent dat? Verzaken, verloochenen, afzweren. Als we Christus hebben nodig en lief gekregen, als we het mogen zeggen, hij is ook voor mij naar deze aarde gekomen om mij, arme zondaar, rijk te maken. Ja, dan komt dat ook in ons leven openbaar. Dan leren we door die zaligmakende genade de goddeloosheid verzaken. Goddeloosheid. Wat wordt daarmee bedoeld? Wel, daar is de wereld vol van. Ten diepste leeft dat ook in ons aller hart en leven. Goddeloosheid. Dat betekent zonder God. Er is geen ontzag meer voor God. Voor zijn woord. En we zien het om ons heen. Gods geboden worden met voeten getreden. Nee, het ziet niet eens zozeer op bepaalde daden die we dienen te laten, dat ook een ieder die de naam van Christus noemt, sta af van ongerechtigheid. Maar gemeente, het ziet vooral op die innerlijke houding en verhouding waarin wij staan tegenover God. Goddeloosheid raakt het zonder God zijn. En genade geeft er de doodsteek aan. Want dan leren we niet alleen nee zeggen tegen goddeloze dingen, maar vooral tegen ons goddeloze en eigenzinnige ik. Paulus zegt het eigenlijk nog wat sterker. Hij predikt niet mensen, doe nu je best. Maar hij zegt het in de voltooid verleden tijd. Gij hebt verzaakt, gij hebt verloochend, gij hebt gebroken met de wereld en uw eigen ik. En dat moet nu doorgaan. Verzakende, verloochenende. Dat moet doorgaan. En verzaken, dat is niet alleen verloochenen, maar ook negeren, ontkennen, afwijzen. Geliefde, kennen we daar iets van in ons leven? Als we de verschijning van Christus hebben lief gekregen, dan is dat er toch. Zoals we voorheen God verzaakten, eigenlijk niet belangrijk vonden, verzaken we nu de afgoden, alles wat ons van God afhoudt. En verzaakten we van tevoren onze plicht, nu verzaken we onze zonden. Dan is er een strijd tegen de goddeloosheid in ons en om ons heen. Maar dat staat er niet alleen. En onderwijst ons dat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende. De wereldse begeerlijkheden. U begrijpt, de apostel bedoelt hier de boze wereld. De in zonde gevallen wereld. Of nog wat anders gezegd, het domein van de duivel, het domein van de slang. Waarin de duivel denkt te regeren. In Gods woord lezen we ook dat we de wereld niet lief moeten hebben, nog hetgeen in de wereld is. We moeten onze wereldse begeerlijkheden verloochenen. En begeerte is de wortel van elke zonde. Gemeente, het betekent tegen de zonde in al haar gevarieerdheid nee zeggen. Dat is moeilijk. Uiteindelijk kan dat ook niet in eigen kracht. Dat kan alleen door die zaligmakende genade Gods. Ons doopsformulier zegt het zo treffend: de wereld verlaat. Of in een oude versie staat: verzaken. Onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. We zijn er door onze doop reeds toe geroepen en verplicht, vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. De wereldse begeerlijkheden. Dat is een leven dat met tuchteloosheid en bandeloosheid te maken heeft. En we worden erin meegezogen. Vandaag de dag, met name door de moderne media, Netflix, daar zien we al die wereldse begeerlijkheden. En ten diepste leven ze ook in ons hart. Maar gemeente, daar zijn ook verfijnde, laat ik ze zo noemen, verfijnde wereldse begeerlijkheden. Als ons leven alleen maar gericht is op de dingen van beneden, dan hebben de mensen er niet zo erg in dat we gierig zijn, of dat we alleen maar leven voor de wereld, of dat we niet kunnen en willen vergeven. Er zijn namelijk ook heel wat fatsoenlijke zonden. Die zien we niet als zonde, maar toch. Als ons leven te maken heeft met het hier en het nu, met alles wat deze wereld te bieden heeft. Maar waar nu die zaligmakende genade van God verschijnt, verdwijnt deze levenshouding om plaats te maken voor een matig, rechtvaardig en godzalig leven. Want na het krachtige nee tegen het leven in de zonde, komt eveneens het krachtige ja dat het leven in de heiligmaking onderstreept. Die zaligmakende genade van God, die onderwijst ons. Die voedt ons op hoe we hebben te leven overeenkomstig Gods woord. En gemeente, de vrucht van een nauw leven in de omgang met Christus komt tot uitdrukking in matigheid, rechtvaardigheid en godzaligheid. En dat zijn drie belangrijke dingen waar we ons leven maar eens aan moeten toetsen vandaag en morgen en overmorgen. Want dat zijn hele praktische zaken die het leven van iedere dag raken. Kijk, een kind van God heeft veel dingen waarin hij niet meer kan leven. Maar hij heeft tegelijk meer dingen waarvoor hij met heel zijn hart mag leven. Want hij mag matig zijn. Matigheid. De apostel bedoelt zich houden aan de van God gestelde maten. Ons matigen. In eten en drinken. Maar ons ook matigen in kleding, mooie kleding en versiering. Matigen in arbeid en ontspanning, in bezitten en niet bezitten. Een ware christen probeert zichzelf in toom te houden. Betekent ook bedachtzaam zijn. Voorzichtig zijn. Gemeente, zijn we dat. Als we ons leven hiernaast leggen, zijn we matig. Weten we de maat te houden? Of willen we altijd maar meer matigheid? En het tweede kenmerk van een christen waartoe de apostel ons oproept en wat hij ook verbindt met die zaligmakende genade van God, dat is rechtvaardigheid. Rechtvaardiglijk. Dat betekent natuurlijk allereerst rechtvaardig tegenover God. Maar ook rechtvaardig zijn tegenover onze naast. Dat we die rechtvaardigheid ook laten blijken en uitdragen in daden van barmhartigheid. In het lenigen van de nood, in het wegnemen van onrecht. Rechtvaardiglijk. Anderen laten delen in wat we zelf bezitten. Opstaan tegen het onrecht wat anderen wordt aangedaan. Maar ook zelf eerlijk zijn, oprecht zijn tegenover onze naast. En zo voedt de genade ook op tot godzaligheid. Dat is het derde kenmerk. Godzaligheid. Godzalig betekent vol van God. Het gaat hier om die tere godsvrezen. Dan straalt er iets van uit wat anderen aantrekt. Aanlokt. Dan zijn we kinderen des lichts. En dan leven we met dat gebed. Heere, wat wilt gij dat we doen zullen? Godzaligheid. Nee, dat hebben we niet van onszelf. Dat is enkel genade. Matig. Rechtvaardig. En godzalig leven in een wereld die in het boze ligt. Dat is niet gemakkelijk. Nee, dat levert onbegrip op. En toch kunnen we niet anders. Gemeente kennen we er iets van. Door niet te lasteren. Door voorzichtig te zijn. Door wat er staat in die eerste versen van Titus 2. Als je getrouwd bent, je vrouw lief te hebben. En natuurlijk ook je man lief te hebben. Als vrouw je kinderen lief te hebben. Kijk, als we zo mogen leven, dan zal in ieder geval de wereld van ons niet meer kunnen zeggen: ze hebben het er wel over. Maar ze leven er niet naar. Kijk, op zondag gaan ze wel naar de kerk. Maar door de week leven ze als ieder ander. Wat gaat er van ons uit? Geliefde, wordt ons leven al gesierd met godzaligheid. Dan durf je anderen ook te waarschuwen. Te wijzen op dat ene nodig. Laat dat ons gebed zijn om door Gods genade onderwezen te worden tot een godzalig leven. Dat vol van God is. En dat strekt tot zijn eer. Dan gaat het niet meer om onszelf. Maar dan gaat het om God alleen. En dat meer en meer. Gemeente, wat een genade. Als we iets mogen kennen van die matigheid, van die rechtvaardigheid en van die godzaligheid. O zeker, veel te kort en veel te weinig. Het is alles genade. In elk geval zal deze zaligmakende genade Gods de gelovigen vervullen met een zalige hoop. En dat is onze derde gedachte. Die zaligmakende genade die genoemd wordt in het 11e vers, die legt een verbinding met wat gezegd wordt in het 13e vers. Die zaligmakende genade Gods legt een schakel, zo zouden we kunnen zeggen, tussen de komst en de wederkomst van Christus. Dus het gaat om zijn wederkomst. Die dag is nog verborgen. Maar dat hoeft niet moedeloos en lusteloos te maken. Want het geloof laat niet vruchteloos. Er wordt wel eens gezegd, het ware geloof heeft twee dochters. De hoop en de liefde. En hoe sterker de hoop is, des te meer is er ook trekking. Geloof doet verwachten. Hoe sterker de hoop is, des te meer is er ook trekking naar de Heer. Moest hierbij denken aan wat kinderen doen. In de zomer bijvoorbeeld, die houden misschien wel van vliegeren. En als je vlieger dan heel hoog is, dan voel je die trekking heel sterk. Dan moet je hem goed vasthouden. Of hij glijdt, dat touw glijdt uit je handen. Dus hoe hoger, hoe meer trekking. Hoe sterker de hoop is, des te meer trekking in geestelijke zin is er naar de Heere. We lezen in onze tekst verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker, Jezus Christus. Die zaligmakende genade Gods, die vervult met een zalige hoop. Gemeente, we hebben de afgelopen dagen stilgestaan bij de eerste komst van Christus naar deze aarde. En die doet ons wachten op zijn tweede komst. En al in het Oude Testament zijn de beide komsten van Christus, zijn eerste komst in het vlees en zijn tweede komst, zijn wederkomst, soms in één punt samengevat. Hij verschijnt eenmaal, hij verschijnt ten andere malen. Nu is deze tweede komst een richterlijke, waarbij hij verschijnt als rechter van de ganse aarde, overmits de Vader hem al het oordeel overgeven zal. Maar ook die komst zal een genadevolle zijn voor allen die zich op zijn genade hebben verlaten. En die op zijn genade alleen hebben leren hopen. Gemeente, als we kijken naar onze beste werken, ze zijn met zonde bevlekt en bedoezeld. Hoe zullen we in dat gericht bestaan? En wat zullen onze middelmatige werken en onze slechte werken zijn? En wat onze slechtste werken? Als we al niet met onze gerechtigheden voor de Heere kunnen bestaan. Maar nu komt over deze werken een genadige rechter die vrij spreekt. Allen die in Christus geloven, die tot hem de toevlucht hebben genomen. En bracht die eerste verschijning van Christus genade voor een ieder die in hem gelooft. Die tweede verschijning brengt heerlijkheid. Want dan zal Jezus inderdaad en ten volle blijken te zijn onze grote God en zalig maken. Op hem en op zijn gerechtigheid en op zijn genade mag het geloof hoop hebben. Zalige hoop. Dat is een vaste en dat is een zekere hoop. En waar nu een zondaar waarlijk zondaar wordt en door het evangelie onderwezen wordt in hem, in Christus, in zijn genade. Dan gaat die zon daar over de eerste komst van de zaligmaker heen. De tweede komst verwachten. Verwachten met uitziend verlangen. Verwachten in zalige hoop. Gemeente, ziet u dat een godzalig leven niet alleen de hemel in het hart brengt, maar ook de dag van Christus doet zien? Dat zegt onze tekst in het laatste gedeelte, verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van de grote God en zaligmaker, Jezus Christus. Christus die op aarde verschenen is, gelegd in een kribbe, is nu verdwenen achter de wolken des hemels. Hij is wel uit het oog, maar niet uit het hart van zijn kerk, van allen die in hem geloven. En als zijn licht schijnt in onze duisternis, dan zijn we de mensen gelijk die op hun Heer wachten. Dan wachten we met olie in onze lampen. De dag dat Christus wederkomt is de dag van zijn verschijning en heerlijkheid. In de stralende heerlijkheid waarvan de engelen zongen in de kerstnacht, zal hij opnieuw verschijnen. Niet als kind, maar als een koning. O, zeker in de kribbe was dat kind al een koning. Maar dan zal hij werkelijk als koning verschijnen in heerlijkheid. Want hij die eenmaal geopenbaard is om veler zonden weg te nemen, zal ten andere malen zonder zonde gezien worden van degenen die hem verwachten tot zaligheid. Ik noemde aan het begin van de preek die verschijning van die keizers van Rome. Maar hierbij vergeleken is dat maar een armzalige vertoning. Want dan zal hij teniet doen alle heerschappij en macht en kracht. Gemeente, het eeuwige kerstfeest mag door de kerk des Heren worden ingewacht. Hoe zult u hem ontvangen? Als de wijze of als de dwaze maagd? Hebt u zijn verschijning lief gekregen? Is hij aan u, aan jou en mij verschenen in onze duisternis van zonde en oordeel? Als hij verschenen is, dan worden we vervuld met die zalige hoop. Dan wordt de bruidsgemeente weer adventsgemeente. En zalig wie zo kerstfeest heeft mogen vieren. Want die gaat Christus tegemoet, verwachtende de zalige hoop en verschijning van onze God en zaligmaker. Geliefd en onuitsprekelijk rijk zal dat zijn delen in die heerlijkheid van God. Storeloze gemeenschap met de zaligmaker Jezus Christus. Nooit meer iets dat scheiding maakt tussen hem en ons. Dat zal wat zijn, nooit meer zondigen. Nooit meer lijden. Nooit meer sterven. Maar er is ook een andere kant. Want rampzalig zal het zijn als we zonder God en buiten Christus blijven voortleven en sterven. Dan zal het einde vreselijk zijn. Dan is er geen zalige toekomst, maar een rampzalige toekomst. Haast u dan, geliefden, om uw levens wil. Want hoe zalig is het volk dat naar zijn klanken hoort. Zij wandelen in het licht van goddelijk aanschijn voort. Amen. Gemeente, zingen we van Psalm 89 en daarvan het zevende vers. Psalm 89, het zevende vers.